In Efeze 3, vers 3 waren wij bij de uitspraak van Paulus over deze verborgenheid die hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt. En in verband daarmee waren wij onderweg naar allerlei schriftplaatsen, althans in het Nieuwe Testament, waar die verborgenheid als zodanig, dat wil zeggen waar dat woord verborgenheid genoemd wordt. En ik hoop dat langzamerhand doordringt dat die uitdrukking een algemene uitdrukking is voor alles wat God doet in onze tegenwoordige tijd. En onder tegenwoordige tijd te verstaan in de periode tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daaraan volgende. Met dank aan 1 Petrus 1, vers 11, zoiets, voor die uitdrukking. Want het is een samenvattende uitdrukking. Het idee erachter is simpelweg dit. Ik zal het wel gezegd hebben, maar dan zeg het nu nog een keer en waarschijnlijk met andere woorden. Het idee is simpelweg dit, dat wat God doet in die tussentijd waarvan Petrus sprak en waarnaar de oud-testamentische profeten zochten, dat is in het Oude Testament officieel niet bekendgemaakt. In de zin van geopenbaard. Zo staat het hier ook. Welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk ze nu is geopenbaard. Dat betekent in de praktijk dat naarmate wij deze dingen kennen, vinden we ze wel degelijk ook terug in het Oude Testament. En dat is helemaal niet twijfelachtig. Maar andersom, als je alleen het Oude Testament zou hebben, is het wel twijfelachtig of je ooit die verborgene dingen zou zien of begrijpen. Ik kan daar geen uitspraak over doen, omdat ik geen expliciete uitspraak in de Bijbel daarover gelezen heb, enerzijds. En anderzijds, ja, wij lezen het Oude Testament nadat we eerst kennis hebben genomen van het Nieuwe. Dus we doen het een beetje andersom, eigenlijk. Dus doe maar. Maar in die opsomming waren wij laatstelijk in 1 Timotheus, meen ik. 1 Timotheus 3. Bij een omstreden vers. Maar ja, ik roep altijd meteen, dat is mijn schuld niet. Want ja. 1 Timotheus 3, vers 16 was dat. De verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees. Want hoe je dat ook keert of wendt, God is niet geopenbaard in het vlees. Nou ja, hooguit aan zijn discipelen bij gelegenheid. Maar dat is dan na de opstanding van de Heer Jezus uiteraard. Maar essentieel is daar juist dat de Heer zich sindsdien verbergt. En daarom heten zijn manifestaties aan de discipelen, heten dan ook zijn verschijningen. Zo noemen wij dat, hè. Waarin hij zich openbaarde aan, liet zien aan, vertoonde aan, discipelen enzovoorts. Maar dat is uitzonderlijk, want het algemene idee is dat hij nog steeds dood is voor de wereld en dat hij als de opgewekte pas zal verschijnen in de toekomst. Want zijn verschijningen in het verleden was in un petit comité, zeggen de Fransen dan, geloof ik. Hoewel ik dat nooit zeker weet, want ik ken weinig Fransen, maar toch maar. Maar in kleine kring, om het dan te allitereren, vooruit. Dat is zijn verberging, waarbij overigens deze discipelen aan wie hij verscheen op een of andere wijze een beeld zijn van de gemeente in onze dagen. Want het punt is dat de Heer zich bekend maakt aan ons, aan de zijnen. Hij doet dat echter niet in het vlees of zoiets, maar hij doet dat via zijn woord. Dat weten wij zeker, omdat we daaromtrent talloze uitspraken hebben. In het Nieuwe, maar eerst al in het Oude, met name in de psalmen. Dat is een vastgegeven dat de psalmist, zijnde in de praktijk de Heer zelf, aankondigt dat hij nadat zijn gebed verhoord zal zijn en hij verlost zal zijn van de hoornen van de eenhoorn. Hoornen van de eenhoorn, ja. Meer dan één hoorn van de eenhoorn. Van de hoornen van de eenhoorn verlossen, psalm 22. Dat als hij verlost zal zijn van het geweld des honds en van de des leven muil enzovoorts, dat hij dan de eer Gods, de lof Gods zal verkondigen aan zijn broeders in het midden van één grote gemeente en hoe dat maar heten mag, in de diverse schriftplaatsen die nagaande in de psalmen. Dat zijn er nogal veel en ze worden zelfs bij gelegenheid aangehaald in het Nieuwe Testament, waaronder in Hebreeën 2. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik u lof zingen, staat er dan. En dus Hebreeën 2 zegt, is het 3? Nee, Hebreeën 2. Hebreeën 2 zegt dat deze woorden uit de psalm van toepassing zijn op de Heer in relatie tot de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Los daarvan meld ik dan ook maar dat dat ook de functie is van de hoge priester, Christus de hoge priester, het bekendmaken namelijk van het woord Gods. Want dat is de algemene functiebeschrijving van de hoge priester, en speciaal dus die van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Maar dat was het dan. Daar hebben we het over gehad. En ik heb u gezegd, we hebben nu in verband met die verborgenheid alleen nog enige uitspraken in Openbaring. Het boek Openbaring. En dat begint in Openbaring 1, vers 20. Daar staat namelijk de uitdrukking als zodanig. Ik weet niet of je enig idee hebt van de opbouw van het boek Openbaring. Het is geen populair boek. En er wordt gewoonlijk op voorhand gezegd dat er helemaal geen opbouw in zit. Het is jammer dat men dat zegt, bedoel ik. Want er zit een heel aardige structuur in, hoor. Maar goed, in Openbaring, neem ik een aanloop. Openbaring 1 is de introductie van de Heer Jezus Christus. Per slot heet het ook de Openbaring van Jezus Christus. Hoewel het er anders boven staat. Maar dat is mijn schuld, niet precies. Dus het heet 1 vers 1 de Openbaring van Jezus Christus. Aan Johannes. Men heeft ooit wel eens voorgesteld om dat erboven te zetten, dus de Openbaring aan Johannes. Maar ja, en als er boven staat van Johannes, betekent dat eigenlijk dat dit boek geschreven is, genotuleerd is door Johannes. En dat is natuurlijk correct. Maar het gaat over een openbaring aan Johannes, door de Heer Jezus zelf. Dat komt overeen met de functie van de Heer Jezus in onze dagen. En dat men in het algemeen van het boek weinig begrijpt, om eens een understatement te plaatsen. Ja, dat is ook niet de bedoeling dat men in het algemeen daar veel van zou begrijpen. Want het hele boek maakt deel uit eigenlijk van de verborgenheid. Het is niet bestemd voor de wereld. Die brieven in het Nieuwe Testament, vanaf Romeinen tot en met Judas, zijn niet bestemd voor de wereld. Die zijn bestemd alleen voor de gelovigen. En het is vervulling van, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen, enzovoorts. Daarom zijn er brieven. De geen strooibiljetten, brieven. Of hoe heet die dingen tegenwoordig? Flyers moet je dat noemen tegenwoordig, ja. Ik weet het. Het heet strooibiljetten. Ik weet zelfs hoe je het schrijft, ja. Strooibiljetten. Ja. Maar goed, het is niet voor de. Want je mag ze natuurlijk niet meer strooien. Hè. Sinds de Laatste Wereldoorlog mag je niet meer van die dingen uit het vliegtuig gooien. Nou. Maar ja. Dus doe maar. Maar het zijn brieven, ze zijn geadresseerd. Ze zijn alleen bestemd voor de geadresseerden. Dus onvermijdelijk alleen aan gelovigen, dat is wat het is. En het boek Openbaring is geen uitzondering. Want in dit eerste hoofdstuk, daar vinden wij inderdaad de opdracht, schrijf deze dingen aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Dat staat in vers 11. Dat is een uitspraak over het hele Bijbelboek feitelijk. Daarmee wordt het toch geadresseerd en krijgt het toch de vorm van een brief. Op een of andere manier. Maar in het algemeen, dit eerste hoofdstuk, in ieder geval tot en met vers 18, is een presentatie van wie de Heer is in één visioen. De eerste en de laatste, de alfa en de omega, het begin en het einde. Hij had 7 gouden kandelaren en hij was gekleed als een zoon des mensen, bekleed met een lang kleed en een gouden gordel. En zijn hoofdhaar was wit, gelijk witte wol en sneeuw, zijn ogen als een vlamvuurs. En wat er nog maar meer staat. En vroeg of laat denk je, god, dat heb ik toch eerder gelezen? En dat klopt, dat was in Daniël 10 allemaal. Daar krijg je ook een schilderachtige figuur. Of er wordt een figuur geschilderd, net wat u wil hoor. Maar daar wordt iemand ons voorgesteld. En dat is dan ja, een uitbeelding, een weergave van de Heer Jezus Christus. Die zegt, ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste. Het mag u niet ontgaan dat die woorden ontleend zijn aan, met name aan Jesaja, waar het een paar keer voorkomt. Ik ben de eerste en ik ben de laatste, ik ben het begin en het einde, buiten mij is er geen, enzovoorts. Daar is het van toepassing letterlijk op Jehovah, over wie dat daar gaat en die dat daar zegt. Hier is het de Heer Jezus en in de praktijk is daar sinds de opstanding van de Heer Jezus geen verschil tussen. Dat is, althans in de Bijbel, verder laat ik het nou maar weer liggen. Het gaat over de Heer Jehovah, Jezus Christus. Die dan zegt, ik ben de eerste en de laatste, de alfa en de omega. En die leef, vers 18, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Ja, voor hem deed de deurwachter open. Dat is Johannes 10. En zo werd hij de goede herder. Omdat hij door de deur ging, dat staat daar allemaal. Dat is de Heer die de dood heeft overwonnen en die in het voorbijgaan kennelijk de sleutels in zijn zak gestoken heeft. Hoe zeg je zoiets nou? Zoals die hier staat, maar je moet het wel willen begrijpen natuurlijk. Hè? Ik heb de sleutels, de hel en des doods. Want hij is opgestaan uit de dood en inderdaad leeft in alle eeuwigheid. Romeinen 6 zegt dan dat hij leeft, dat is dat hij opgestaan is, eenmaal, once and for all, eens en voor altijd moet je eigenlijk vertalen. En de dood heerst niet meer over hem, hij sterft niet meer. Het is niet een opstanding zoals we die enige malen vaker in de Bijbel tegenkomen van mensen die daarna toch weer gestorven zijn. Maar het is een opstanding. Ik zeg altijd, het is een opstanding aan de andere kant van de dood. Hè. Hij is aan de andere kant eruit gekomen. Niet terug door de ingang en er later weer in dus. Maar erin en aan de andere kant eruit. Kon dat dan? Nou nee, dat was misschien een deur. Maar die was gesloten, maar de deurwachter staat en deed hem open. Gij hebt mij de poorten der gerechtigheid opengedaan. Dat is Psalm 100, ik meen 118, maar kom maar. Een presentatie dus van de Heer zelf, die de dood heeft overwonnen, waarna logischerwijze en zelfs tot vandaag de vraag is, als hij dan is wie hij zegt te zijn, als hij dan de Messias is, hoe zit het dan met dat koninkrijk dat de Messias zou openbaren? Oké, oprichten, vooruit. Want daar gaat het dan altijd, dat weet u waarschijnlijk. Hè? Christendom wordt eigenlijk beheerst, gedomineerd door deze discussie. Namelijk, heeft hij een koninkrijk op? Hij zou toch een koninkrijk, of niet? Ja, oh. Heeft hij dat dan opgericht? Waarom zien we het dan niet? En dan, u weet wat de mensen dan doen, dan benoemen ze een commissie, die gaat erover nadenken en die komt dan naar buiten met een communiqué. En dan hebben ze iets uitgevonden. Of zoiets, in plaats van de Bijbel te lezen, wat daarin staat. Want wat er gebeurd is, is God heeft de Heer Jezus aangesteld, gekroond tot koning, gezalfd tot koning, heette dat trouwens. Op de dag van zijn opstanding staat er, in het Oude Testament al, en in het Nieuwe natuurlijk ook. Alleen staat er gewoon dat dat koninkrijk nog niet gezien wordt, omdat althans aanvankelijk, let op die woorden, dat koninkrijk niet van hier is. Weet u nog wat de Heer zei tegen Pilatus toen die hem vroeg, zijt gij dan een koning? Hij zei, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Ik vind het prachtig van een zin. Maar nu is mijn koninkrijk, omdat er een paar alternatieven, wat is nou het tegenovergestelde van, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Nou, bijvoorbeeld, maar nu is mijn koninkrijk vandaar. Als het niet hier is, is het daar, is het tegenovergestelde. Wat kan ook zijn, nu niet van hier, maar straks in de toekomst wel van hier. Dat is ook het tegenovergestelde. Zie? En dat is ook waar namelijk. Dat zit er allebei in diezelfde zin. En dat doet recht aan al wat daarover aangekondigd is, geprofiteerd is in het Oude Testament. Kortom, dat koninkrijk zal verborgen blijven en wij worden op onze wenken bediend, want het volgende woord is ongeveer verborgenheid. Ik zei ongeveer. Volgende vers namelijk luidt, schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. Dubbele punt, er komt dus nogal wat. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren, punt. De vertalers kunnen ook niet veel met die zinsbouw hier, want een fatsoenlijke zin is het zo ook niet geworden. Dat doet er ook niet zoveel toe. Maar het gaat over de verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. En de zeven gouden kandelaren. Ik hoop dat u begrijpt dat het woord verborgenheid daarin ook hoort, maar is weggelaten. Voor de goede orde. Zoiets heet een ellipsis. Zoek het maar op met je telefoon of met je Google of hoe je dat maar doet. Dat weet ik niet precies. Ellipsis. Dat heet een weglating in het Nederlands. En het is een van de veel voorkomende stijlfiguren in de Bijbel. Er zijn er honderden. Ik zal het er niet meer lastig vallen, dat doen de anderen wel. Heeft toch geen enkele zin. De zin ervan is dat je moet weten dat het zo is. Een ellipsis. Dan wordt een woord weggelaten omdat het overbodig geacht wordt te zijn. In de zin van het is al genoemd. Dus het hoeft er niet extra nog bij. En de bedoeling is ook om er dan niet al te veel aandacht op te geven. Maar dat is nou net precies de essentie van het begrip verborgenheid. Het is en blijft op een of andere wijze een verborgenheid. Dus het wordt maar één keer genoemd en dan moet je hem hebben. Hè? De verborgenheid der zeven sterren en de verborgenheid der zeven gouden kandelaren. En dan zou eigenlijk een dubbele punt moeten komen. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. Er is dus iets verborgen achter de zeven sterren. Hoe je zeven sterren in je hand moet houden, ik heb geen idee. Misschien een fototruc of... We kennen trouwens het zeven... Kent u dat? Het zeven gesternte. In Taurus, in de stier. Ja, zeven gesternte. Ik heb er lang naar gekeken, vroeger. Toen mijn ogen nog wat beter waren. Ik heb er altijd meer dan zeven geteld. Maar toen maar. Maar het heet nou helemaal zo. Dan moet je zo met je hand gaan staan waarschijnlijk. En dan maakt iemand een foto. Maar hoe je dat moet doen, weet ik ook niet. Weet u wel, zoals iemand zo staat met de vuurtoren. Of met de Eiffeltoren op het handje. Leuke grapjes zijn dat. Maar goed, hoe hou je zeven sterren in je hand? Op een steeltje. Jawel, ik heb er af. Natuurlijk, er zijn mensen, ik begrijp het niet, maar er zijn mensen die maken een tekening van dit visioen. Vooral Amerikanen heb ik altijd de indruk gehad, maar toen maar. Bij voorkeur zeven de dagsadvertisten. Maar Clarence Larkin deed het trouwens ook. Maar dat even terzijde. En dan zie je dus iemand met zeven sterren op steeltjes. Of zoiets. Ik weet ook niet hoe dat moet. Ja, ik zou het niet durven tekenen zo. Maar ik ben altijd blij dat anderen het wel doen. Ik ben er ook oprecht dankbaar voor. Maar toen maar. Misschien even de zin, maar zeven sterren. Want die zeven sterren waren al genoemd in vers 16. Hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En daarna heet het in vers 20 de verborgenheid der zeven sterren. Dat wil zeggen, er steekt iets achter. Wat stelt het voor? Maar het gebruik van het begrip verborgenheid erbij wil zeggen dat het iets uitbeeldt over onze tegenwoordige tijd. Dit is bladzijde 1180. Ik bedoel, dat moet je nou weten, dat zo is. Er had ook kunnen staan gewoon de betekenis van de zeven sterren. Of alleen maar de zeven sterren. Per slot, er staat ook de zeven gouden kandelaren, zonder het woord verborgenheid. Ik zei u, dat moet je eigenlijk invullen in gedachten. Maar je kan het ook weglaten, er verandert niks mee. Zie? En toch, het begrip verborgenheid bepaalt daarmee dat deze dingen betrekking hebben op onze tegenwoordige tijd. Dat ik dat met nadruk zeg, ja, dat is omdat er zeker over het boek Openbaring en de diverse onderdelen daarvan zoveel wilde theorieën in omloop zijn. Ja, ik kan daar ook niks aan doen. Nou ja, dat zeg ik dan altijd. Dat heb je al een paar keer gehoord vandaag. Het is mijn schuld ook niet. Maar men mist de trefwoorden en daarna is men vrij om zonder enig houvast iets te filosoferen daarover. Heb ik u dat wel eens verteld? Je krijgt hierna, meteen na dit vers, kom je in 2 vers 1 en dan krijg je schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. En dan schrijf aan de engel van de gemeente van die van Smyrna. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is, enzovoorts. En dan krijg je dus zeven briefjes. En ja, ik sta me een beetje mijn schouders op te halen, maar dat doe ik automatisch. Want ik heb ze wel eens gelezen, laat ik het zo zeggen dan. En ik ben tot de conclusie gekomen dat als je die zeven briefjes mist en gewoon meteen verder gaat in hoofdstuk 4, krijg je ook op geen enkele manier het idee dat je wat gemist hebt. En een ander ding hierover is dat we in de brieven in het Nieuwe Testament in het algemeen dan toch enige leerstellige uiteenzetting krijgen. Wellicht ethische toelichting van wat we wel en niet moeten doen als kinderen Gods. Maar dan moet ik u zeggen, dat is mijn idee wat ik nu ga zeggen. Natuurlijk is het mijn idee, maar in die zeven brieven ben ik niets tegengekomen wat wij niet al kennen uit de brieven hiervoor. Met andere woorden, ook dan missen we ze niet. Je kan zonder, want het voegt inhoudelijk niks toe. Dat is wat het is. Het enige wat het toevoegt is dat we ineens weten dat er een gemeente was in Efeze wisten we al, want we hadden al een brief aan Efeze. Maar dat er een gemeente was in Smyrna, in Pergamus, in Thyatira, in Sardis, in Philadelphia en Laodicea. Dat is een beetje op een kluitje bij elkaar. Dat is een populaire christelijke vakantiereis. Jullie kijken maar aan of je er geweest bent. Nee, ik ook niet. Nee. In Turkije is dat, hè? Klein-Azië noemen we dat gemakshalve. Zo aan de, zo'n beetje tegen de westkant van de Turkije aan. En dan kun je dan een christelijke rondreis krijgen. En dan, maar ja, wat je daarmee moet, weet ik ook niet. Het zal best leerzaam zijn. Als het over de oudheid gaat, dat geloof ik ook wel. Of er echt christelijke gemeenten geweest zijn daar in die dagen van Johannes. En waarom liggen die plaatsen allemaal bij elkaar enzovoorts. Wat is dat? Ik weet het niet, maar dan nog, je kan er een brief schrijven naar die plaatsen. Maar als die brief nou geadresseerd is aan de engel der gemeente van Efeze, bij wie doe je hem dan in de brievenbus? Nee, ik spot er niet mee, dat is een serieuze vraag. Zo worden brieven niet geadresseerd. De Bijbelse brieven in ieder geval niet, schrijven een engel. Ja, dat heeft natuurlijk uitgevonden dat het woord engel betekent boodschapper. Dat is ook zo. Dat is zowel in het Grieks als in het Hebreeuws. Alleen voeg ik er dan meteen aan toe dat het net zo goed, net zo makkelijk vertaald wordt met koning. Want of het Malach is of Melech, dat maakt officieel geen verschil, de klinkers. Ze kunnen hem nog meer wijs maken, maar dit niet. Daar is geen verschil tussen. En dat is weer zo, omdat de koning geacht wordt een bode, een boodschapper, een vertegenwoordiger te zijn van de hemel, van God namelijk. Heb je dat nog? Maar schrijf dan aan de... Nou ja, dat heeft men ervan gemaakt. Het is dus de scriba, want zo iemand heet de scriba, hè? Bij de geitenvolkvereniging heet zo iemand gewoon de secretaris. En bij de filatelisten... En al die andere isten natuurlijk. Maar en bij de kerk heet dat een scriba. Want hij schrijft of zoiets. Maar goed. Maar dan blijft nog de vraag. Waarom is dit dan de formulering? Want het is geen gebruikelijke. En het enige echte antwoord op het hele verhaal is. Dat deze brieven. Als u mij vraagt. Ik doe maar net of dat zo is, hè. Dat deze brieven helemaal geen letterlijke betekenis hebben. Niet dat het kwaad kan als je er een letterlijke betekenis in wil zien. Maar de vraag is of dat eigenlijk wel de bedoeling ervan is. En mijn antwoord is, nee, dat is er niet de bedoeling van. Het heeft dan ook eigenlijk geen functie, dat zei ik u al. Maar zelfs in de adressering blijkt al dat het om een geestelijke... betekenis, want zo heet dat, hè? Niet de letterlijke, maar dan is het dus geestelijk. De geestelijke betekenis is van deze brieven. Daarom heet het de verborgenheid der zeven sterren en de verborgenheid der zeven gouden kandelaren, want de zeven sterren, het woord voor ster betekent eigenlijk, is eigenlijk ook iets als een boodschapper, maar nee, dat betekent het niet, maar in de praktijk heeft het die toepassing. De sterren zijn toch tot tekenen en tot gezette tijden. Ja. Nou ja. Zal ik u wat anders vertellen? Dit is het Nederlandse woord sterren. Het Griekse woord ster maakt mij niet uit. Het Hebreeuwse woord ster maakt mij ook niet uit. Maar het Nederlandse woord ster... is rechtstreeks afkomstig van het Hebreeuwse woord satar. Het is gewoon hetzelfde woord, dezelfde drie letters, STR. En satar betekent verborgenheid. Dat is het. Satar, u weet wel, Esther. En voor degenen die de R niet kunnen zeggen. Stella. R en L zijn uitwisselbaar, bedoel. Wat zei je, volgens de Chinezen? Ja, dat klopt, ja. Dat is inderdaad juist. Ja. Stella, ster. Satar. Wat in het Nieuwe Testament heet mysterion, daar hebben wij het over, verborgenheid, heet in het Oude Testament satar. Ik zal mijn aangezicht verbergen, satar. En die dame in het boek Esther heet dus inderdaad satar. Esther, en het wordt vertaald met verberging of gewoon ik verberg mij of zo. Ze schijnt erg verlegen geweest te zijn. Heeft iemand mij verzekerd. Daarom heette ze Esther. Maar je komt soms vreemde verklaringen tegen. Nee, het boek Esther gaat feitelijk profetisch ook over onze bedeling namelijk. Over die van de verborgenheid. Hoe op merkwaardige wijze dan toch dat Joodse volk in leven blijft. Omdat God er dan toch nog een plan mee heeft. Hoewel het onduidelijk is, welk dan? Daar gaat het in Esther ook niet over. Heb je dat? Zoek het maar eens na. Bij gelegenheid. Het meest bekende aspect van het boek Esther is dat de Heer er niet in voorkomt. Alleen als je goed zoekt, dan wel. Maar op een vreemde manier. En meer ga ik daar nou niet over zeggen. Het punt is dat deze brieven een overdrachtelijke betekenis hebben. En dat dat niet algemeen bekend is, dat ligt voor de hand. Dat kan ik u uitleggen waarom het niet algemeen bekend is. Namelijk die brieven die bovendien geteld worden en in volgorde staan. Het zijn er 7, dus je krijgt automatisch 1 tot en met 7. En dus achtereenvolgens. Deze brieven beschrijven achtereenvolgens 7 verschillende perioden van onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen van de verborgenheid eigenlijk. Heb je dat? Je mag toch verwachten dat waar de Oud-Testamentische profetieën reeds spreken over de dingen die geschieden zouden moeten, ook in de openbaring van het koninkrijk. Nee, de komst van de Messias en dan de openbaring van zijn koninkrijk en een oordeel over al die volkeren enzovoort. Mag je toch verwachten dat als daar nog een stuk tussen zit, tussen het lijden dat Christus komen zou en de heerlijkheid daarna, en het heet de verborgenheid, mag je toch verwachten dat ergens op een verborgen wijze onze tegenwoordige bedeling, noem ik het gemakshalve dan maar, dat de geschiedenis daarvan ook geprofeteerd wordt, ergens. Nou, dat gebeurt in die 7 brieven. Waarom wisten ze dat niet in de 3e eeuw? Omdat ze het ook niet konden aantonen. Om voor de hand liggende redenen. Ja. Ja, want ze leven nog in de eerste fase van de, hoe zei ik, 3e eeuw. Dan zit je nog in de brief aan Efeze, dat eerste briefje. Wat moet je dan met die anderen? Dan zal ik eens even een grote sprong maken. Waarom hebben ze dat sinds de reformatie dan niet ontdekt? Dan moet ik u zeggen, nou, in de reformatie heeft men niet eens vastgesteld dat de Heer alsnog zal komen om een koninkrijk op aarde te vestigen. Zelfs dat niet. Hoeveel schriftplaatsen, hoofdstukken, bijbelboeken wil u hebben die feitelijk geen ander onderwerp hebben dan dat? En zelfs dat hebben ze niet teruggevonden. Nou ja, er waren er wel die het wel terugvonden. En daar zijn hele rare situaties uit ontstaan. In ieder geval werden ze als ketters beschouwd. Wij ook eigenlijk, hè? Maar toch maar. Ja, dus echt waar. Maar waarom slikken ze tot vandaag deze verklaring niet, dat die 7 brieven die verschillende fasen in de heilsgeschiedenis aanduiden? Nou, gewoon omdat de brief aan Sardis feitelijk het tijdperk van de reformatie beschrijft. En er staat glashard in: ik weet uw werken dat gij de naam hebt, dat gij leeft en gij zijt dood. Ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Maar dat laten ze zich niet gezeggen. Dus weg met deze toepassing van de brieven. En dan moet men dus wat anders bedenken. Waartoe dan dient deze brieven en wat je er dan mee moet. Maar wat ik u zeg is dus bepaald niet populair. Maar het is ook niet een echt klassieke verklaring natuurlijk. Om voor de hand liggende redenen. Men kan dat dan niet bevestigen. Wij kunnen dat wel, want we kunnen de hele heilsgeschiedenis tot in Laodicea aan toe kunnen wij volgen in deze brieven. En nogal duidelijk. Het is tegelijkertijd de verklaring waarom die brieven hier staan. Want wat er nou eerst komt na de opstanding, dat is dus Openbaring 1 vers 18. Wat er eerst komt is die tegenwoordige periode, de gemeentelijke periode om zo te zeggen, in het algemeen beschreven in deze zeven brieven, maar op bedekte wijze, maar het is toch de verborgenheid. En het heet ook zo, de verborgenheid, de zeven sterren en de zeven kandelaren enzovoorts. En daarna, na die periode, krijg je in hoofdstuk 4, ik zag en ziet, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, was van een bezem met me spreken. En zei, kom hierop, ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En ik zag een troon gezet in de hemel. Er komt weer de beschrijving van degene die erop zit. En dan rondom de troon 24 ouderlingen enzovoorts. En dan weet je waar je bent. Dat is na de opname van de gemeente. Want dat is de volgende fase. De opname van de gemeente, de 24 oudsten in, rondom de troon, zijn een uitbeelding van de gemeente sinds, in ieder geval sinds de opname van de gemeente. En van daaruit krijg je dan de vraag, en hoe gaat het nou verder? Namelijk, wie is er verantwoordelijk? Wie heeft het recht bovendien om deze zeven zegelen van een gesloten boek, van wat verborgen is, te verbreken en het boek open te rollen? En dus de profetie te vervullen in met betrekking tot de openbaring van het koninkrijk. Dat is hoofdstuk 4 en 5 waar dat staat. En dan in hoofdstuk 6 ben je in de 70ste week van Daniël. Zo gaat dat. Het is een volkomen logische uiteenzetting. Dus ik blijf volhouden. Ik weet hoe arrogant het klinkt, maar ja. Maar ik blijf volhouden dat het helemaal niet moeilijk is. Maar je moet natuurlijk niet achter in je Bijbel beginnen te lezen. Dat schiet niet op. Nee? Je moet netjes je huiswerk doen, of van voren af aan. En dan kom je tegen het eind en dan weet je ongeveer wel wat er nog moet gebeuren. En hoe het gaat aflopen. En dan herken je die begrippen. En zo is het echt hoor. Doe maar. Maar de verborgenheid dus in hoofdstuk 1 vers 20. We krijgen, en dat slaat dus op die zeven brieven, dat is het. De verborgenheid, de zeven sterren, zeven gemeenten enzovoorts. Het wordt ook kandelaren, als kandelaren beschreven. Want het is natuurlijk, de gemeente is natuurlijk toch de lichtdrager om zo te zeggen. U weet wel, gij zijt het licht der wereld enzovoorts. Of de pilaar en de vastigheid der waarheid, waar we het vorige keer over gehad hebben, via 1 Timotheus 3. Het is dus zeven brieven, een beschrijving van wat ik dan maar noem, de verborgenheid van het koninkrijk. U mag het voor mij betreft de kerkgeschiedenis noemen. Niet de geschiedenis van de wereld, maar wel de geschiedenis van de gelovigen, de kerk of wat er voor door moet gaan hier op aarde en voor zover zichtbaar. Het is niet best, de enige keer dat het echt dat het best is en waar niks lelijks gezegd wordt, is in de brief aan Philadelphia. Dat is de zesde brief. Maar inmiddels is dat ook geschiedenis. Want wij leven natuurlijk in een tijd waar men niet koud is, nog heet, maar lauw. Men noemt het, wij zijn tolerant. Toch? We zijn groothartig, we zijn tolerant. Ik zeg altijd, ja, tolerant. Onverschillig zou je bedoelen. Dat is wat het is. Kan de mensen geen bal schelen. Ze laten ons onze samenkomst houden, ze bemoeien zich niet mee, we worden gewoon genegeerd. Mijn vader zei dat vroeger al, hè. Die is in, is dat vandaag? Ja, vandaag is zijn overlijdensdatum. Maar hij is overleden in 1988. En dus het uitspraak is van daarvoor nog, dat hij zei, ja, als wij vroeger een tent opzetten, evangelisatietent, dan gebeurde het dus dat de bakstenen doorheen gegooid werden door het dak. En als de tent niet al te nieuw meer was, vielen ze er ook nog daadwerkelijk doorheen, hè. Want dat doek, dat verteert, hè, dat weet u. Hè? Maar goed. Of ze snijden je spantouwen. Snijden ze door en dan valt de tent in elkaar. Of ze komen luidruchtiger om de tent rondjes rijden. Om erom fietsen zonder uitlaat. Enzovoort. Om het een en ander te verstoren. Hij zegt, maar tegenwoordig. Niets van het alles. Ze lopen je voorbij. Ze negeren je voorkomen. Dus hij had liever, dat ze bakstenen naar de tent gooiden. Maar toen maar. Ik weet niet. Wij zijn dan dankbaar dat we de vrijheid hebben om dat te doen. Jawel, maar er wordt alles aan gedaan om het zo ongemerkt mogelijk voorbij te laten gaan. Dat is het eigenlijk, hè. Dat is met zoveel dingen zo. Nou, ja. Het kan ze niet schelen. En dat is het. Dat is Laodicea. En dat is inderdaad de laatste periode.
Ja, dan zitten we wel dicht bij de opname dan, als we in deze periode leven.
Ja, zeker. Ja. Sterker nog, daarmee kom ik inderdaad in de volgende schriftplaats die ik u noemen moet. Dat is Openbaring 10. Ik moet u nou namelijk vertellen dat het begrip verborgenheid komen wij tegen in de uitdrukking bedeling der verborgenheid. Die, als ik het niet vergeet, zal ik u die straks noemen. Dat is in Efeze 3, waarna we toch een keer terug moeten. En de bedeling, de huishouding der verborgenheid loopt logischerwijze tot aan, tot in, tot en met de opname van de gemeente. Maar de periode van de verborgenheid, die duurt langer. Die duurt logischerwijze totdat het koninkrijk, dan wel Christus, ja, geopenbaard is. Compleet. En die openbaring van de verborgenheden, om zo te zeggen, de openbaring van het koninkrijk, begint op zijn vroegst. Op zijn allervroegst bij de opname van de gemeente. Ik bedoel, je kunt erover discussiëren of je dat nog kunt onderbrengen onder openbaring van het koninkrijk. Ik heb er geen probleem mee, ik reken het er toe. Want het heeft daarmee van doen, uiteraard. Maar, toe maar. Maar de verborgenheid zelf duurt dus nog 40 jaar langer. Want bij mijn weten volgden nog 40 jaar vanaf de opname van de gemeente, totdat de 1000 jaren beginnen, de Satan gebonden is en wat er maar was, en daarmee de 1000 jaren aanvangen. Dat is de volledige openbaring van het koninkrijk. Met andere woorden, die 40 jaar van de bedeling van de volheid der tijden, die wij besproken hebben naar aanleiding van Efeze 1, die maakt ook nog deel uit van de verborgenheid. Die verberging wordt dan steeds minder en de openbaring wordt steeds meer, maar het zijn overlappende begrippen. Naarmate het koninkrijk openbaar wordt, wordt de verborgenheid vervuld, dat is de uitdrukking. Maar nou ben ik in openbaring 10, dan moet ik nog even wat zeggen vanwege die opmerking zojuist. De periode Laodicea gaat nog steeds, gaat niet over de gemeente als zodanig, gaat over kerkgeschiedenis, dan wel de vorm die het koninkrijk op aarde inneemt, voor zover daar wat van te zien is. En dat houdt bij de opname van de gemeente niet op. Dat begrijp u toch? Er zijn er zat die zich christen noemen en die het christendom vertegenwoordigen ook in de wereld, die volstrekt ongelovig zijn en niet wedergeboren en dus ook echt geen deel hebben aan de opname van de gemeente. Hebben jullie dat nog? Ze zijn wat dat betreft ook onverschillig enzovoorts. Die horen dat wil zeggen, de kerk als instituut, als je dat bij elkaar mag vegen voor de gelegenheid, houdt niet op te bestaan bij de opname van de gemeente. Echt niet. Gaat gewoon door. Ook daarna. Met andere woorden, je hoeft niet te wachten tot het eind van de periode van Laodicea om de opname van de gemeente te verwachten. Dat kan veel eerder. Omdat dat duurt gewoon door. Trouwens, ik leerde vroeger dat de opname van de gemeente onderdeel uitmaakt van de brief aan Philadelphia. En dat dan dus logischerwijze heel die brief aan Laodicea van toepassing is op het zogeheten christendom na de opname van de gemeente. Ik geloof dat dat een misverstand is, maar doe maar. Maar de verborgenheid als zodanig is pas achter de rug, is voltooid 40 jaar na de opname van de gemeente. En dat, die 40 jaar staat er niet, maar het staat in het algemeen hier in Openbaring 10. Want Openbaring 10 begint weer met zo'n beschrijving van de opgewekte Christus. Zoals in hoofdstuk 1 en zoals in Daniël 10. Ik denk dat de overeenkomst tussen Daniël 10 en Openbaring 10 nog veel groter is dan de overeenkomst met Daniël 1, maar toma. Daar staat trouwens ook dat deze figuur riep met grote stem, vers 3, gelijkerwijs een leeuw brult. Een leeuw. We hebben die gelezen, maar de leeuw kwamen wij, zouden wij tegengekomen zijn in hoofdstuk 5. Vanwege de leeuw uit de stam van Juda. Wie heeft het recht om de zegenzegel te verbreken? De leeuw uit de stam van Juda. Nou, hier heb je iemand die gelijk een leeuw brult. Uit Juda dus. Het is de Heer. En hij brult, dat betekent dat hij met grote kracht iets zegt. En dan staat er een beetje komisch. Namelijk, en als zij geroepen had, vers 3, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben. Dat is leuk voor je cursus begrijpend lezen. Zo zou ik ze geschreven hebben. En ik hoorde stem uit de hemel die tot mij zeiden, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, schrijf dat niet. Zodat we nou nog niet weten waarover dan de zeven donderslagen stemmen van de hemel, hè? Waarover ze spraken. En toch weten we het nou. Toch? Over de verborgenheid. Ze hebben gesproken, maar het wordt niet opgeschreven. Er is iets bedekts, iets enzovoorts. En dat is niet zo ver gezocht. Want de uitdrukking verzegel in vers 4 brengt, oh, er staat er zelfs bij, brengt ons naar Daniël 8 en zeker ook naar Daniël 12, vers 4. Waarover het boek Daniël staat dat het verzegeld zal worden tot de tijd van het einde. Waarom? Omdat het aspect van de verborgenheid in dat boek wordt overgeslagen. Ik weet niet of u dat uit uw hoofd weet, maar daar gebeurt dat ook. Hè? Dat de engel of wie het maar was tot Daniël spreekt. En dan weten we dat er een witje tussen zat. Een drop-out. Kent u dat? Een geluidsopname. Geluid valt even weg. Een drop-out van de televisie of zo. Ja, de verbinding is slecht. Ja, drop-out. Wat heeft hij nou gezegd? Ja, dat weten we niet. Er staat dan dat Daniël, of ik Daniël, viel in een diepe slaap of enzovoorts. En toen werd ik weer wakker gemaakt. Maar dan weet je niet wat er in die tussentijd gezegd is. En dat is de bedoeling. Namelijk dat je weet dat er wat gezegd is en dat je niet weet wat er gezegd is. De verborgenheid, maar het zit in al die hoofdstukken. Ergens wordt een sprong gemaakt van wat inmiddels allemaal al geschiedenis is naar wat nog komen moet in de toekomst. En wat daartussen zit, dat heet de verborgenheid. Het meest voor de hand liggend is natuurlijk dat ik nu zeg, dat is het gat tussen bijvoorbeeld de 69ste en de 70ste week van Daniël. En zo is het ook, ja. Nou ja. Maar dan staat er vervolgens, vers 6, Hij zwoer bij Din die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, in de aarde en hetgeen daarin is, in de zee en hetgeen daarin is. Dat wil zeggen, hij zwoer bij God, schepper van hemel en aarde, dat er geen tijd meer zal zijn. Voor de duidelijkheid, het woord tijd is niet chronos. Dat is tijd als abstract beginsel, de tijd. De tijd gaat snel, bijt uw tijd en wat het maar is. Maar het is het woord kairos. En kairos staat voor de tijd zoals we die kunnen meten. Niet voor het abstracte begrip. Het abstracte begrip, dat is een kwestie van Einstein. Dat verhaal kent u of niet? Van het perron en de trein en de klok. Die, of de perronklok en dan... Nee? Oh. Nou, als je snel genoeg rijdt, dan gaat de klok langzamer lopen. Dat is het eigenlijk. Dat is hogere wiskunde dan wel natuurkunde. Zo intelligent was Einstein dat hij dat kon meten, zeker of zo. Of althans kon... ik heb groot respect voor Einstein, maar... ik denk ook dat hij dicht in de buurt zat, maar dat onze interpretatie van het een en ander niet deugt. Maar dat even terzijde. Dat is mijn afdeling niet namelijk. Althans niet als ik hier sta. Dus vooruit man. Maar dat is tijd. En voor de een gaat de tijd snel en voor de ander gaat het langzaam. Maar als het gaat om objectief tijd, van zo laat tot zo laat, dan is het kairos. En als u zegt, ik heb vandaag geen tijd, dan weten we allebei dat u wel tijd hebt. Iedereen krijgt evenveel. Zolang je tenminste blijft leven. Maar u hebt uw tijd anders ingedeeld. Of iemand anders vergt uw tijd. Of iets anders vergt uw tijd. Dat is wat het is. Ik heb nu geen tijd. Dus het punt wordt, dan moeten we dat later maar doen. Kan niet schelen wat. Maar als je nou geen tijd hebt, moet het later. Heb u dat? Dan ben ik bij het vers. En ik weet niet of iemand weer een moderne vertaling naar binnen heeft gesmokkeld. Maar dan staat er waarschijnlijk het woord uitstel. Dat denk ik zomaar. In vers 6 van Openbaring 10. Dat is ook niet het goede woord. Maar het leidt dan in ieder geval niet tot misverstanden. Wat heb je, MBG? Uitstellen, ja. De idee van die vertaling, de idee is correct. Dat er geen uitstel meer zou zijn. Je moet alleen het woord niet verabsoluteren, want dan veronderstelt het dat het een en ander uitgesteld was en dat het nu niet meer uitgesteld zal worden. En dat klopt ook niet. Want het is niet uitgesteld. Er is niks uitgesteld. Alleen hooguit ziet het er voor ons zo uit, maar van Gods kant is dat niet zo. Maar eerst nog even wat anders. Er wordt gefilosofeerd, uitgebreid altijd, over de tijd waaraan wij ondergeschikt zijn, waarvan wij slaven zijn, zoals iedereen kan zien. Als je wat langer rondkijkt tenminste. En men hoopt dan dat we daarvan verlost worden, straks in de eeuwigheid, en dat daar geen tijd meer is. En de term van tijd tot eeuwigheid is een van de bekende titels voor het een en ander aan bijbelcommentaren en commentaren op de heilsgeschiedenis enzovoort. Alsof we onderweg zijn om de tijd kwijt te raken en dan hebben we in de toekomst de eeuwigheid. Maar dan moet ik u teleurstellen, als u dat denkt, een andere kan ik blij maken. Want ja, als er geen tijd is, dan kunnen wij ook niks meer doen. Om iets te doen heb je tijd nodig. Toch? Nou ja, om 75 rondjes te rijden om een circuit, dan zo snel mogelijk. Het kost toch tijd. Ik hoop altijd dat ze er zo kort mogelijk over doen. Maar doe maar. Het is met alles zo. Het neemt tijd om wat te kunnen doen. Meneer Einstein heeft uitgedacht dat als er geen tijd is, is er ook geen materie. Zonder tijd bestaat er niks. Althans niet van een stoffelijke wereld, maar er komt wel degelijk een stoffelijke wereld. Een nieuwe schepping. Aarde, hemel, enzovoorts. Dat er wat aan veranderd is, dat mogen dan zo zijn. Maar tijd houdt niet op. Eeuwigheid is niet de gebrek aan tijd. Eeuwigheid is de overvloed van tijd. Het is het tegenovergestelde. Ja, als je daar blij mee moet zijn. Maar filosofeer dan maar een poosje over dan. Dat is nuttiger, denk ik. Het is de overvloed van dan. Dat is wat hij aan het licht gebracht heeft, toch? Leven en overvloed. Stel, worden de tijd dan ophoudt. Ja, dan houdt het leven ook op. Doe maar. Maar wat hier staat is dus dat er een moment komt dat er geen uitstel meer zal zijn. Dat wil zeggen dat er geen tijd meer zal passeren. Maar je moet de volgende zin erbij lezen. Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, korter bij de zevende bazuin, zo zal de verborgenheid Gods vervuld en daarmee voltooid worden, zoals hij zijn dienstknechten, of gelijk als zijn dienstknechten, de profeten verkondigd heeft. Als de zevende bazuin klinkt, uit de reeks van zeven die hier genoemd wordt in deze hoofdstukken, en dus de laatste van die zeven, is het dan logischerwijze, dan zal de verborgenheid vervuld worden. En omdat we het toch voor ons hebben liggen, lees ik dus 11 vers 15, één bladzijde verder bij mij. En de zevende engel heeft gebazuind, die dus. En er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus, en hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Nou, dat vind ik wel genoeg om het te lezen. Waar ben je dan dus? Bij die zevende bezuin, bij de aanvang van de duizend jaren. Bij de complete openbaring van het koninkrijk. En het is dus na de ondergang van Babel. Maar ja, zo wordt het elders weer beschreven. Heb u die? Dat is dus in de praktijk ook het einde van de bedeling van de volheid der tijden. Kortom, dat is 33 jaar na de 70ste week van Daniël. En dus 40 jaar, minimaal 40 jaar, na de opname van de gemeente. Dat is wat het is. Er is niks moeilijks aan. Zo lang loopt de verborgenheid dus. Omdat pas dan het een en ander geopenbaard is. Volledig. En dan moet ik even kijken. Dan hebben we nog verborgenheid in hoofdstuk 17. Ja, nee, ik kan dat toch niet uitgebreid bespreken. Ja, ik kan het wel, maar dat vind ik te ver buiten ons onderwerp vallen. In Openbaring 17 is alsnog en voor de zoveelste keer sprake van Babel, stad en ommeland. Dat wil zeggen als aanduiding van de stad, maar ook als aanduiding van een rijk. In de praktijk dus het grote antichristelijke rijk. En de stad wordt voorgesteld in de gedaante van een grote hoer. Vers 1 van Openbaring 17. Die zit op vele wateren. Zo wordt het beschreven. En daarna komt het plaatje, namelijk vers 3. Ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest. Waarbij het scharlakenrode beest overeenkomt dus met de vele wateren. En in beide gevallen gaat het dus om volkeren. Het is de uitbeelding van een rijk. Wateren zijn een beeld van de volkeren. Dat beest ook, want uit Daniël 7 kennen we het in elk geval. Als beesten, dieren, als uitbeelding van rijken. Maar die vrouw is Babel zelf. Dat staat er ook, maar lees maar mee. Uh, Had trouwens, het beest had trouwens 7 hoofden en 10 hoornen. Dat zijn ook uitdrukkingen die we kennen uit Daniël 7 en 8, onder andere. En natuurlijk uit Openbaring 13 reeds. En dan staat er, en de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteent en palen en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid harer hoererij, want ze heet dan ook de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Babel als de geboorteplaats, dus als de moeder, niet alleen van alle volkeren der aarde sinds het Babel van Nimrod en de torenbouw enzovoorts, maar dus ook de moeder niet alleen van de volkeren, maar ook van de diverse religies, godsdiensten, afgoderij. Ik moet even aarzelen hoe ik het zeggen moet. Ook het Jodendom vindt zijn oorsprong in Babel, dat weet u, hè? Niet op de zin Jodendom. Het vindt zijn oorsprong in de Babylonische ballingschap en de Babylonische Talmud. Alle religie komt uit Babel, officieel. Volgens de Bijbel. En dan staat er, vers 5, want je vraagt nog steeds wie is die vrouw? En dan staat er, op haar voorhoofd was een naam geschreven, verborgenheid. Het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Babylon, dat is Grieks voor Babel. Kan niet missen. Dat is dat. Maar wat doet het woord verborgenheid daar? Je kan het weglaten, je mist niks. Absoluut niet. Waarom staat het daar? Nou ja, omdat wij reeds kennen, maar daar hadden we het vorige keer over, de verborgenheid der wetteloosheid, de verborgenheid der ongerechtigheid uit 1 Thessalonicenzen 2. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. En dat in verband met de afval die komen zou, want zo staat het er allemaal. Het zijn allemaal verwijzingen naar profetieën uit Daniël en dit ook. Maar het idee is dat Babel, het antichristelijke rijk, het rijk van Satan, zo u wilt, dat in onze dagen ook verborgen is. In ieder geval, de naam Babel berust daar niet. Het is het eigenaardige verschijnsel dat de naam Babel van het toneel verdween, eigenlijk in de dagen van Alexander de Grote. Waarna kwam alsnog het Romeinse Rijk, maar dat was Rome. Maar in het toekomstige grote rijk in het Midden-Oosten is het weer gewoon Babel. En intussen is Babel dus als het ware ondergronds gegaan. Werkt in het verborgene. Maar het valt in de categorie, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht enzovoort. Dat is het verborgen werk van de duivel. En het probleem is, als je de gang van zaken in de wereld beziet, dan vraag je je bij gelegenheid af, niet ik, maar de velen doen dat, vragen bij gelegenheid zich af, hoe kan het allemaal zo? Hoe bestaat dat nou? Er zit toch een soort een soort samenhang in gebeurtenissen van over heel de wereld. Dat het hele zaakje over de hele wereld allemaal een beetje dezelfde kant op beweegt enzovoort. Wat is dat voor een tijdgeest en dat soort woorden hebben we daarvoor uitgevonden enzovoort. En het antwoord is gewoon, ja, dat is Satan die de wereld regeert. Die ook niet van de ene dag op de andere de knop kan omzetten. Dat kan niemand. Daar is het zaakje veel te log voor, om zo te zeggen. Maar hij stuurt het wel een bepaalde richting op. Dat is wat gebeurt. En dat is Babel. En dat gebeurt langs de weg van de religie. En dus van bindende regels. Eisen die gesteld worden aan de mens enzovoort. We moeten niet te lang over praten of nadenken, want het is eigenlijk heel luguber. Maar het is wel zo. En dat is wat de Bijbel er ook over zegt. Alleen in de toekomst wordt ook die verborgenheid openbaar. En dat is de grap van wat hier staat. Er stond een naam op haar voorhoofd. Verborgenheid, maar er stond meteen bij Babel. Dus het wordt meteen openbaar. Nee, niet Rome, Babel. Daar gaat het naartoe. En dat was bijna de laatste keer. Staat nog een keer in vers 7. De engel zei tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw... Zie je het woord verborgenheid ertussen? Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouwen van het beest dat haar draagt, het welk de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen. En dan komt er zo'n beschrijving over het was en het is niet, maar het zal wel zijn en wat het maar was. Maar het gaat gewoon over dat uiteindelijke laatste wereldrijk. Waarbij, als er staat, ik zal u zeggen, de verborgenheid, dan betekent het dat het daarmee geopenbaard wordt, uiteraard. Hè? Goed. Na deze uiteenzetting komen wij dus weer terug in Efeze hoofdstuk 3. Vers 3 eerst weer even. Dat hij mij door openbaring, onthulling dus, heeft bekendgemaakt. Deze verhulling. Deze verborgenheid. En dan komt er een lange tussenzin. Gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij lezende kunt bemerken met wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Iemand zei, ja, hij heeft het tevoren al over geschreven. Het was in hoofdstuk 1. Dat klopt, want daar heet het in vers 9... ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil. Dat is natuurlijk juist. Alleen blijft dan de vraag waarom de apostel dat dan hier vermeldt, dat hij een bladzijde eerder daar ook al over geschreven heeft. Want dat is dan een volstrekt overbodige toelichting. Dus blijft alleen over dat hij kennelijk in andere, eerdere brieven daar reeds over geschreven heeft. En dat dat zo is, ja, dat hoef ik nou niet meer toe te lichten, want dat hebben we al gezien. Want ik heb schriftplaatsen laten zien waar het begrip verborgenheid genoemd wordt. En dan blijkt inderdaad dat het eerder genoemd is geworden, reeds in Korinthe, dat toch een van de oudere brieven is van de apostel Paulus. En natuurlijk in Romeinen 16 vers 25, wat ook een zeer sterke uitspraak is, over de prediking van Jezus Christus na de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest en nu is geopenbaard, enzovoort. Dat zijn inderdaad weinige woorden, want als je niet weet wat de verborgenheid is, dan vraag je je daar af, waar heeft de man het over? En het antwoord is, ja, dat gaat hij niet meer vertellen, want dit was de derde afsluiting van de brief. Helemaal aan het eind. Eigenlijk zegt hij met die woorden in Romeinen 16 iets als wordt vervolgd. En het wordt ook inderdaad vervolgd. Met name hier in Efeze uiteraard. Goed, daar hoef ik dus niet op terug te komen. Maar hij stelt er belang in om dat te zeggen. Dat is ook van belang omdat er tot vandaag mensen zijn die zeggen, nee, Paulus kende de verborgenheid pas vanaf dat hij in de gevangenis zat. Dus op zijn vroeg schrijft hij erover in de gevangenisbrieven. Dat zijn Efeze, Filippense, Colossense, 2 Timotheus. Nou ja, Hebreeën, maar goed. Die rekenen ze toch niet mee. Dus vooruit maar weer. Maar dat is niet zo, want in deze gevangenisbrief zegt hij, ik heb er met weinige woorden tevoren over geschreven. En nu ineens betekent het dus wel wat. Hij zegt, of ik nou dat al uitgelegd heb eerder of niet, is het punt niet. Het punt is dat ik het in ieder geval altijd geweten heb. Nou ja, eerder geweten heb. En als hij vraagt, maar sinds wanneer weet Paulus deze dingen dan? dan is het eenvoudige antwoord, maar ik weet niet of ik u dat verteld heb. Het eenvoudige antwoord is, nou, al van voordat hij zijn openbare bediening begon en zelfs heel ruim daarvoor. Hij werd gearresteerd, aangehouden, op de weg naar Damascus en vroeg, wie zijt gij, heren? En vanuit Damascus is hij vervolgens niet te raden gegaan, schrijft hij in Galaten 1. Hij zegt, ik ben niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Namelijk niet ben ik te raden gegaan bij degenen die al voor mij discipelen of apostelen waren. Nee, waar is hij dan te raden gegaan? Dat zijn twee antwoorden. Als het niet was bij vlees en bloed, is het dus bij de geest. Dat is gewoon de schrift hoor. De Bijbel. De geest zegt duidelijk. Ik bedoel, dat is de Bijbel. En het andere antwoord is, maar ik ging naar Arabië. Dat schrijft hij daar. Ik ging niet te raden in Jeruzalem, maar ik ging naar Arabië. En van daaruit ging hij weer terug naar Damascus. Dat heeft hij zo snel trouwens gedaan, dat het in de Handelingen niet eens vermeld wordt. Dus hij gewoon verblijft in Damascus. Vele dagen, maar kennelijk met een tussenreis naar Arabië. En de standaardvraag is natuurlijk, maar wat is er dan in Arabië dat hij daar te raden zou gaan? Want dat zijn de woorden die gebruikt worden. Dan is het antwoord een paar bladzijden verder in hoofdstuk 4. Want in Arabië is één berg, schrijft hij daar. Heb je meteen alle schriftplaatsen gehad waar Arabië genoemd wordt? Althans, het Nieuwe Testament, het Oude Testament weet ik niet. Daar is een berg en die heet Sinai. Staat erbij. Dus dan weet je precies wat er gebeurd is. Hij is teruggegaan naar de bron, zo heet dat. En dat is dus naar de Sinai. Of de Heer hem dat gezegd heeft dat hij dat moest doen, of omdat hij dat uit eigen initiatief gedaan heeft, dat weet ik allemaal niet. Dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel daar. Dat weet ik wel. Of dat in het lichaam geschied is of uit het lichaam. Dat wist hij ook niet, schrijft hij. Enzovoorts. Maar daar heeft hij dus deze dingen gezien. Zoals eens Mozes. En natuurlijk Elia. Die we overigens in Openbaring weer tegenkomen. Diezelfde twee. Van diezelfde berg. Ga ik verder niet op in, uiteraard. Maar de apostel die zegt dus, maar ik heb die dingen altijd geweten, maar je kunt er niet altijd over schrijven. Ik kom nog wel eens mensen tegen, die komen enthousiast naar me toe. Die zeggen, nou, ik heb nou een oude opname van je beluisterd. Heb je nog een hoog stemmetje? Dan komt er dat record toen andere snelheid liep. Maar goed, technisch ging er een boel fout, analoog. Maar daar vertel je precies dezelfde dingen. Ja, nou dan ben ik weer gerust, want ik twijfel daar ook wel eens aan. Zou ik dat eerder ook al gezegd hebben? Ja, maar als je mij vraagt, maar wist je dat vroeger ook al? Dan zeg ik, jazeker, ja. En af en toe roep ik dat dan ook, hè. Zo voor alle duidelijkheid, ja natuurlijk. Als jongen wist ik dat al, over die 10 stammen, dat heb ik geweten. Niet waar het allemaal in de Bijbel stond, maar wel dat het zo was. Van mijn vader, ik zeg altijd, van mijn vader heb ik het nooit gehoord. Nee. En toen ik het hem een keer voorhield, en zo, die zei, ja, natuurlijk is dat zo. Ja, nee, dat is duidelijk. Ja, daar kan je geen twijfel over mogelijk. Begrijp je wel, altijd geweten. Ik kan het zelfs aantonen, want ik heb nog tijdschriften die dan gaan over dat onderwerp uit de jaren 60, bewaar ik nog netjes. De hele verzameling van die tijdschriften zelfs compleet enzovoort. En het stamt eigenlijk al van voor de oorlog, uit de 30e jaren enzovoort. Nee, dat heb ik altijd geweten, dat je mij in mijn jonge jaren niet te veel over gehoord hebt. Ja, daar komt het omdat ik het ook niet te veel in de Bijbel tegenkwam. Maar daarom wist ik het wel. En zo is het met Paulus. Ja, je kan een brief schrijven. Van mijn part schrijf je een heel boek. Maar het is een beetje slecht met je gesteld als je alles wat je weet in één boek kunt opschrijven. Daar weet je niet veel hoor. toch niet te doen? Mijn vader zei het trouwens over Klaas Roosendaal. Die was in 1956 al overleden trouwens. Maar goed, die zei over Klaas Roosendaal. Hij zegt, als je hem zo hoort en als je leest wat het man dan nog geschreven heeft, dat is niet zoveel, maar toen, dan denk je dat hij maar één onderwerp had, namelijk het tegenwoordige werk van Christus in de gemeente. Nou ja, dat is natuurlijk voor ons het meest voor de hand liggende onderwerp. Hij zei, maar het leek net of hij helemaal niks anders wist of zo. Maar dat is een misverstand. Maar dan moest je het hem vragen. En als je hem dan een vraag stelde, dan kwam hij meteen van science. Want hij praatte nogal Fries. Hij kwam uit Friesland oorspronkelijk. En legendarisch is dan dat hij de Bijbel uit zijn kontzak haalde. Want het heet een kontzak. Hè. Die had hij speciaal in zijn pakken laten maken. Uit de tijd van toen CNA nog niet bestond, was dat, hè? Wakker kwam van de kleermaker, een speciale grote achterzak met de Bijbel. Zie eens, en dan kwam hij en zegt, dan wist hij alles over het profetisch woord. Maar je hoorde hem er nooit over. Nou ja, als je het hem vroeg, nee, eerder niet. En Paulus zegt, nou, je hebt er misschien van mij nog nooit over gehoord, over deze zaak, over verborgenheid en dat begrip. Maar kijk maar even terug in mijn oude brief aan de Romeinen en aan de Corinthiërs. Dat is toch een echt een oude brief van Paulus. Ik heb het met weinige woorden tevoren althans genoemd. Geschreven, dat is wat hij zegt, gelijk ik met weinige tevoren geschreven heb, waaraan gij lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Het is dus niet iets wat Paulus pas later leerde, maar iets wat hij van het begin af, al voor, ruim voor zijn bediening begon, geweten heeft. Want u weet dat hij vanuit Damascus uiteindelijk weliswaar toch Jeruzalem bezocht heeft. En dan weer terug naar Damascus, maar dat hij van Damascus uit eerst naar huis gegaan is, naar Tarsen, zijn geboorteplaats. En dat hij pas na jaren door ene Jozef dan vandaan gehaald is, zo van, kom op Saul, we gaan op zendingsreis. Dat is lang genoeg geweest. En Saul is veranderd in Paulus en Jozef verandert in Barnabas. Dus dan hebben we vervolgens Paulus en Barnabas. Dat is in Handelingen, zoals het beschreven wordt. Want nadat hij een blik had mogen werpen achter de schermen, achter het voorhangsel, dan wel onder de bedekking, of nadat hij even mocht kijken terwijl de Heer de bedekking wegtrok, heeft hij zijn huiswerk moeten overdoen en opnieuw zijn Bijbel bestuderen. Dat is het. En soms denk ik dat het vandaag nog zo is. Dat je die verborgenheid moet leren verstaan en dat je dat opnieuw je Bijbel moet lezen. Dat weet ik niet, maar ik weet wel zeker dat je dan nog een heleboel in het Oude Testament alsnog terugvindt. Maar dat staat in Matthäus 13. De schriftgeleerden in het Koninkrijk Gods onderwezen, namelijk in de verborgenheden van het Koninkrijk Gods. Want gelijkenissen gaan daarover. De schriftgeleerde in het Koninkrijk Gods onderwezen is gelijk een heer des huizes, geloof ik, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En gek genoeg, dat is de 8e gelijkenis in Matthäus 13, terwijl in de boeken altijd staat dat Matthäus 13 7 gelijkenissen kent. Ze missen die 8e. Ze zien de gelijkenis niet eens. Ze slaan hem gewoon over. Echt waar. Maar hij is hoogst essentieel. Nou ja. Dat terzijde. Soms denk ik, kijk maar in de cursus. U weet wel, die vierde. Waar staat dat wel in, denk ik allemaal. Denk ik, ik weet allemaal niet meer. Hoe dat zit met die gelijkenissen. Enzovoorts. Maar Paulus zegt dus, dat heb ik altijd geweten, want dat is de strekking ervan. En ik kan het bewijzen, want hij heeft het genoemd in oudere brieven, dat is voldoende. En dan lees je weer gewoon uit vers 3 door naar vers 5. De zin tussen haakjes slaan we over. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Niet te vroeg stoppen met die zin. Het is niet bekendgemaakt gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Enzovoorts. Want bekendmaken en openbaren zijn in dit vers twee verschillende begrippen. Als je die woorden uit het vers haalt en daarnaast legt, gewoon op tafel of zo, kan je natuurlijk beargumenteren dat bekendmaken en openbaren, nou ja, dan toch in hoge mate synoniem is en dat het misschien voor wel meer dan 90% hetzelfde is. Maar in dit vers niet. Het is niet bekendgemaakt gelijk zij nu is geopenbaard. Openbaren is dus een sterkere term. En dat betekent dat het dus in het Oude Testament niet is geopenbaard. Maar dat je het toch vinden kunt daar. Want dat was de betekenis van verborgenheid, van satar, of welk woord je maar wil hebben, mysterion. Het is of het was er wel, maar er ligt een bedekking over. Men weet dat er wat is, men weet alleen niet wat. Dat wacht op de onthulling. Want dat is een heel mooie vertaling van Apocalypse. Dat wil zeggen van openbaring. Onthulling. Ja. Als iets trouwens baarlijk is, is de onthulling. De omhulling eraf, hè. Als het baarlijk is, is het bloot. Ja. Het kan ook bar zijn dan in het Nederlands, hè, met barre voets. En de baarlijke duivel, dat is niet de verborgenheid der ongerechtigheid, maar dat is de openbaring daarvan. Hè. Dat is de bedekking der openbare. Ja. Maar het is de onthulling. Het is bovendien bekendgemaakt, staat er, aan zijn heilige apostelen en profeten. Want, iemand zei, ja, maar er staat in vers 2, die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid. En dan zeggen we, ja, dat is alleen Paulus en niet de andere apostelen. En dan moet ik u zeggen, nou, ik lees in vers 5 dat het wel degelijk ook de andere apostelen zijn. Want er staat, het is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En door de geest lees ik altijd in de eerste plaats als in de Bijbel. Die is door de geest voortgebracht. Waarbij ik niet wil uitsluiten dat de Heer ons in heel de waarheid zou leiden, dan wel dat de Heilige Geest ons in heel de waarheid zou leiden. En dat er een mystiek aspect aan zit enzovoorts. Iets ongrijpbaars voor de mens. Dat mogen dan zo zijn, maar waar het om gaat in het vers, is dat deze dingen wel degelijk bekendgemaakt zijn, namelijk geopenbaard, ook aan de apostelen, die trouwens ook profeten zijn, want apostelen en profeten, dat zouden twee categorieën kunnen zijn, maar het neemt niet weg dat apostelen ook profeten zijn. Profeten zijn niet noodzakelijk apostelen, maar apostelen zijn wel degelijk profeten. Dus ik lees zo'n uitdrukking in de eerste plaats als een synoniemia. En verder, maar dat zal ik wel gezegd hebben, in Romeinen hoofdstuk 16, waar aan het eind van de brief de verborgenheid wordt geïntroduceerd, of moet je dan zeggen geëxtroduceerd. Daar staat dat die verborgenheid van de tijden er even verzwegen is geweest, dat is vers 25, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder al de heidenen bekend is gemaakt. Dat wil zeggen dat het toch echt algemeen geopenbaard is geworden. Er staat door de profetische schriften. En ja, je kan er moeilijk wat anders van maken, lijkt mij, dan dat dat slaat op de diverse nieuwtestamentische bijbelboeken die wij beschouwen als van God geïnspireerd en daarom geschreven door profeten, Of althans door mensen die in een profetische bediening stonden, als dat tenminste wat anders is. Hebben jullie dat nog? En dat is niet alleen Paulus. Integendeel. Dat het waar is dat de meeste brieven die wij hebben van Paulus zijn, ja, dat is zo. Maar daar hadden we het niet over. We hadden het over aan wie het geopenbaard is geworden en wie er verantwoordelijk is om het bekend te maken. En dat zijn alle apostelen. Zie, niet alleen Paulus. Dat Paulus een speciale bediening heeft, dat is waar, maar dat gaat niet hierover. En dan verder in Efeze 3. Die verborgenheid houdt namelijk in, namelijk staat aan het begin van vers 6 ingevoegd, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn een belofte in Christus door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is naar de werken zijner kracht. Om achterstevoren te werken, het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, dat slaat natuurlijk op Paulus' eigen verantwoordelijkheid, maar het zegt niks over de verantwoordelijkheid van iemand anders. Het zegt niet dat ook niet Petrus, bij wijze van spreken, dezezelfde woorden zou kunnen spreken. Nou ja, hij spreekt ze, want hij schrijft inderdaad dat hij schrijft over tegenwoordige waarheid, waarvan hij zegt, ja, dat weten jullie wel en ik weet dat jullie het weten, maar het is nou eenmaal mijn bediening om daarover te spreken, te schrijven en dat zal ik blijven doen tot de dag van mijn verscheiden, of hoe je het maar noemt daar. Kent u dat? En dan verwijst hij bovendien ook nog naar alle brieven van Paulus in dat verband. In verband met tegenwoordige waarheid. Zijn van die plaatsen, schriftplaatsen die men met genoegen over het hoofd ziet. Want het staat er wel in, dat is 2 Petrus. Vers 12 van hoofdstuk 1. 2 Petrus 1 vers 12. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid, begrijp je me goed, waarheid verandert niet. Waarheid is per definitie onveranderlijk. Hoezo dan tegenwoordige waarheid? Dat betekent dus dat het gaat om waarheid met betrekking tot de tegenwoordige tijd, dan wel tegenwoordige werk Gods. En hij zegt, hoewel gij het weet, ik zal niet verzuimen. Hij heeft dus de plicht om dat te doen. Hij zegt, ik zal het niet verzuimen. U altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekken door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. En dus ik zal naastigheid doen bij alle gelegenheid dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Hij zegt, het is mijn bediening. En daarover zegt hij dan, om er niet te lang bij stil te staan, daarover zegt hij dan in inmiddels hoofdstuk 3, vers 15, acht de langmoedigheid onze heren, de langmoedigheid, kan je ook beschouwen als uitstel. De langmoedigheid, de Heer is langmoedig. Dat wil zeggen, hij brengt het oordeel nog niet en daarmee ook niet de openbaring van het koninkrijk. Maar acht de langmoedigheid onze heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. Heb je dat? Gelijk ook in alle zendbrieven van deze dingen sprekende. In welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, en die ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf, enzovoort. Maar hij zegt dus gewoon, alle brieven van Paulus spreken over die tegenwoordige waarheid. En over het werk Gods, terwijl hij langmoedig is over ons, enzovoorts. Dat is het laatste woord van Petrus wat we hebben. Let op Paulus, luister naar Paulus. In verband met de wijsheid die hem gegeven is. En lees al zijn brieven. En als je er onderuit wil kletsen, dan zeg ik gewoon, ja, maar Paulus heeft nog wat langer geleefd en heeft daarna, nadat Petrus dit schreef, heeft Paulus nog meer brieven geschreven. Maar daar klets je ook niet mee weg. Want als hij zegt in alle brieven, zijn het dus de brieven die hij tot dat moment geschreven heeft. Dat zijn dus zijn oudste brieven in elk geval. Hebben u dat nog? Over tegenwoordige waarheid. Zo maar. Dus weer terug naar Efeze 3. Vers 6. De verborgenheid houdt in dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn de belofte in Christus. Door het evangelie, dat is eigenlijk de prediking van het nieuwe verbond. Want dat is wat het evangelie is. De prediking dat het nieuwe verbond is aangebroken en dat het oude beëindigd is. Waarvan ik dienaar geworden ben, enzovoorts. Daar hebben we het later over. Maar het gaat in essentie om vers 6. Dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn de belofte in Christus. Wat zegt Paulus daar? Het antwoord is, hij ligt het niet verder toe, wat het is, niet echt. En daar is een goede reden voor. Dat heeft hij al gedaan. Dat was het gedeelte van hoofdstuk 2, met name vers 11 tot en met 22. Want wat staat er in 3 vers 6? Dat de heidenen zijn mede-erfgenamen, puntje, puntje, puntje. En nog een keer, mededeelgenoten, enzovoorts. En wat stond er in 2 vers 11? Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, en zonder Christus en vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden en verlofte, geen hoop hebben en zonder God in de wereld. Maar nu zijt gij in Christus Jezus, gij die eertijds verre waart, nabijgebracht. Hij heeft het net uitgelegd, dat de heidenen deelgenoten zijn van één en hetzelfde ding. Alleen het ding heet in hoofdstuk 2, ja, de gemeente. Maar meer specifiek het huis Gods. Namelijk een woonstede Gods in de geest. Die tempel. En dat dan ook nog in overeenstemming met wat in het Oude Testament dienaangaande vervat is geworden. Ik probeer het woord bekendmaken en openbaren te vermijden. Wat in het Oude Testament vervat is. Alleen in het Oude Testament staat het gewoonlijk, niet altijd, maar gewoonlijk vragenderwijs. Dat zijn de bekende kreten van, Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard en ik ben gevonden door degene die mij niet zochten en dat soort dingen meer. Waar dan? Wie dan? En vergelijking van schriftplaatsen levert op dat hij gevonden is door de 10 stammen van Israël, namelijk door Efraïm. En wat Juda hem niet moest en Efraïm wel. En dat heeft bevruchting tot stand gebracht. Daaruit wordt namelijk de gemeente geboren. Zie, uit dat andere volk. Heb je die nog? Zal ik nog eens aan het eind van de avond een paardensprong maken dan? Er waren 2 vrouwen. Ik wil niet te lelijk over ze spreken, want ze heten anders in de Bijbel. Maar er waren 2 vrouwen. En ze kregen allebei een kind. En de ene was dood en de andere leefde. En toen was de vraag, Wie van de twee is de moeder? En het antwoord is een demonstratie van de wijsheid van Salomo. Maar de ene vrouw is een beeld van... Dat is dan niet zo moeilijk. De ene vrouw is een beeld van Juda. Eén huis Israëls en de andere vrouw is een beeld van het andere huis Israëls. Ze worden beide als vrouwen, met een nette term, voorgesteld toch? Enzovoort. En als ontrouw en wat het maar was. En de vraag is, er wordt een zoon uitgeboren, een knechtje, een mannelijk geslacht. Maar van wie is hij? Van Juda of van Efraïm? Wij weten het. Toch? Ja, niet van Juda. Dus het wordt toch uit het andere huis van Israël. Er zit weinig anders op. En of je dat moet noemen dat het expliciet staat, of dat je moet zeggen, nou, het is niet expliciet. Ik weet niet hoe je dat noemen moet. Voor mij is het volstrekt duidelijk hoe dat zit. En ik geef maar zo spontaan één voorbeeld, uit, met name dan uit het Oude Testament in dit geval. Want, maar het punt is dus wat in Efeze 2 heet, gebouwd op één fundament tot een huis gods, namelijk een tempel. Dat heet in hoofdstuk 3, dus een halve bladzijde verder, hetzelfde lichaam. Dat de heidenen zijn mede-erfgenamen met de Joden, voor zover zij gelovigen zijn uiteraard. Onder het nieuwe verbond namelijk, vandaar het woord evangelie aan het eind van het vers. Ze zijn van hetzelfde lichaam. Daarvoor moet je alsnog leren wat het woord lichaam betekent. Eigenlijk ook gewoon in het Nederlands. Lichaam is een samengestelde eenheid. Dat is de definitie van het woord lichaam. Een samengestelde eenheid. Die definitie vind je ook in de Bijbel, dat is in 1 Korinthe 12. Waar staat gelijk een lichaam één is, maar vele leden heeft. Dat is wat het is, een lichaam. Als u in het Nederlands woordenboek nakijkt, of u krijgt, kijkt het na natuurlijk op internet tegenwoordig, woordenboeken die... Koop je voor een prikje in de kringloopwinkel tegenwoordig, toch? Als ik loop die, niemand gebruikt die dingen nog. Zelfs niet als behang. Kan trouwens niet, want de huizen die men bouwt zijn veel te klein om er nog een boek in te kunnen. Mag laat maar zitten. Toen maar. Maar dan kijk je het na en dan staat het er heus in dat het woord lichaam gebruikt wordt, ook voor een organisatie. En dat iets als de Staten-Generaal, dat is één lichaam. De beide kamers, de Staten-Generaal, is één lichaam. Het kabinet is één lichaam, enzovoort. Dat heet zo. Dat is samengesteld uit verschillende leden. Maar juist omdat het samengesteld is uit leden, heet het één lichaam. Dat is wat het is. Nou ja, en vandaar dat dat lichaam, de gemeente, wordt voorgesteld als levende stenen. Dat zijn die leden. Ben ik weer in Petrus. Nu in 1 Petrus 2. Het levende stenen die samengevoegd zijn tot één bouwwerk. We hebben het erover gehad natuurlijk. En daarmee wordt ineens meteen de stap gemaakt van één bouwwerk uit allemaal verschillende stenen, wordt de stap gemaakt, de sprong gemaakt naar één priesterlijk volk, onder één hoofd enzovoorts. En dat is hier ook zo. En wat er gezegd wordt is dat dat priesterlijke volk, die tempel, niet maar bestaat uit een Joodse afdeling, om zo te zeggen. Nee, net zo goed uit de heidenen. Dat is nog de nette variant, want in Handelingen 15 wordt zelfs het, hoe zeg je zoiets, wordt de nadruk gelegd op de positie van de heidenen. Waar Petrus zegt, wij Joden geloven op dezelfde wijze zalig te moeten worden gelijk als ook zij, heidenen. En dat heeft hij dus omgedraaid. En hij zegt niet uit de wet van Mozes, maar uit de genade van onze Heer. En zo is het maar net. Nou, dat is de verborgenheid. Want dat is niet geopenbaard in het Oude Testament. Dan gaat het in het algemeen over Israël. En het gaat ook in het algemeen over het ongeloof van Israël. Maar op een zijlijn staat dus af en toe die vraag. Maar aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En door wie is hij gevonden? Wie waren dat die naar hem niet vroegen? Enzovoorts. En het antwoord is, ja, dat is het andere huis van Israël. En dat is ook de achterliggende gedachte uit Romeinen 9 tot en met 11, waar Israëlitische zegeningen toegeschreven worden aan de gemeente. In hoofdstuk 8 is de vraag hoe dat nou kan. En het antwoord is omdat de gemeente inderdaad voortkomt uit Israël, alleen niet via de Joodse route, maar via de heidense route. Dat wil zeggen via de 10 stammen van Israël, want dat zijn heidenen. Nee, niet de heidenen zijn de 10 stammen van Israël. 10 stammen van Israël zijn de heidenen. Omdat ze niet Joden zijn. Nou, dat is wat hier staat. En Paulus met name is degene die dat bekend maakt. Waarom ook niet? Ik denk dat hij het speciaal daarvoor inderdaad aangesteld is om dat te doen via die brieven aan ons. Hij kan met autoriteit spreken. Omdat hij inderdaad is uit de stam van Benjamin, die eigenlijk thuis hoort bij de 10. Heb u dat nog? Omdat Benjamin de volle broer is van Jozef. Als je dan de 10 stammen hebt, zou na de stammen van Efraïm en Manasse zou je daarbij moeten rubriceren de stam van Benjamin. Maar de Heer zei, nee, de stam van Benjamin gaat met die niet. Die gaat met Juda mee. Om altijd een licht van Jozef. Een licht te hebben bij Juda. En daarom stond de tempel, en heel Jeruzalem trouwens, op het grondgebied van de stam van Benjamin. Benjamin vertegenwoordigt de 10 stammen. Benjamin vertegenwoordigt zijn broer, zijn volle broer Jozef, bij Juda. Dat is het verhaal. Heb je dat? De paleis van de residentie van het huis van David, het koningshuis, uit Juda dus, stond op het stamgebied van Benjamin. Apart, hè? Ja. En wat ik nou ga zeggen, moet ik er weer afknippen natuurlijk, want wat denkt u waar de Benjaminieten gebleven zijn? In hoge mate in Brittannië. Dat is gewoon geschiedenis. Je kunt ze volgen, althans voor een belangrijk deel. Dat is mijn afdeling niet. Ik ben altijd blij als anderen daar boeken over schrijven. Dan kan ik u daarna verwijzen. Soms hebben we ze. Kijk even rond. Nee, vandaag niet. Dus Toema, dat is mijn afdeling niet. Maar dat is allemaal te volgen. Zo is het ook gegaan. Maar het is dus Paulus die ons dat bekend maakt. En zegt hier in deze brief, in dit hoofdstuk. Hij zegt, je moet die verborgenheid kennen. En het houdt in dat de heidenen enzovoorts zijn van hetzelfde lichaam. En dus mededeelgenoten. Als u mij vraagt, is dat de pleonasme? Deelgenoten met mede daarvoor. Ja, het is een Griekse constructie. Dat woord mede voegt eigenlijk niks toe, maar het onderstreept het woord. Het zijn deelgenoten. Nog sterker, mededeelgenoten. Mededeelgenoten van zijn belofte in Christus enzovoorts. En nu heb ik natuurlijk geen tijd meer, dat is een beetje jammer. Want nou staat er vervolgens, mij de allerminste, dat is een toespeling op zijn alias, zijn tweede naam, Paulus, de minste. De belemmerde, de kleinste, is trouwens ook de bijnaam van Benjamin, hè, in Genesis. Tel maar eens hoe vaak hij zo genoemd wordt, de kleinste. Mij de allerminste, ik zei dus dat de naam Paulus ontleend is aan Benjamin. Maar dan onder een bedekking. Het kan beschouwd worden als de vertaling van die toevoeging aan Benjamin, de kleinste. Maar goed, mij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen, maar daar heb ik meer tijd voor nodig, om onder de heidenen, dat wil zeggen letterlijk behoren tot de heidenen, door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Paulus rekent zich hier tot de heidenen. En dat sluit aan bij gedenk dat gij de eertijds heidenen waart enzovoort. Paulus was toch een Romein? Oké, hij wordt ten toneel gevoerd in zijn hoedanigheid van Jood. Hij wordt ook zo gezien, tot de lengte van jaren ook door ons, dat schijnt. Maar hij zelf zag zich niet als Jood, als Farizeer. Maar voor de rest als Hebreeër uit de Hebreeën, Abraham's zaad, uit het geslacht van Benjamin. En de paar keer dat hij die termen gebruikt, met name in Filippenzen, roepen de vraag op waarom hij niet zegt een Jood. Hoe krijgt hij het voor elkaar om die term te vermijden? De echte vraag is natuurlijk, waarom zegt hij dat niet gewoon? Wat gaat er omheen? Het is net een spelletje, geen ja, geen nee. Kent u dat nog van heel lang geleden? Niet ja zeggen, want dat mag niet. Hè? Geen ja, geen nee. Kent u dat nog? Ja, nou, fout af. Waarom zegt hij dat niet? Omdat hij zich ervan distancieert. Hij is de Benjaminiet, de heiden die in zijn bediening de Joden tot jaloersheid verwekt. Dat staat in de Bijbel. Zie? Weinig bekend, maar het staat in de Bijbel. Dat is zijn positie. Daar heb ik het volgende keer dan wel weer over. Want dat hele verhaal over gij die eertijds heidenen waard, daar sluit de apostel zich weer aan. Hij zegt, dat ben ik feitelijk ook. En vanuit de heidenen, beter nog te midden van de heidenen, want dat is wat dat woord onder betekent in vers 8. Vanuit de heidenen wordt het evangelie gepredikt. Aan Joden en heidenen. Tot in onze dagen. En dat maakt Paulus tot een rolmodel, of moet je zeggen een voorbeeld van wat de gemeente voor een ding is. Dat is specifiek Paulus. Maar de inhoud van de prediking, die is van alle apostelen. Daarvan staat gewoon, dat is begonnen verkondigd te worden door de Heer zelf en daarna aan ons bevestigd door degene die hem gehoord hebben, enzovoorts. Dat is Hebreeën hoofdstuk 2. Maar de positie die de mannen innemen, daarvan is Paulus de norm voor onze tegenwoordige bedeling. En juist op grond van zijn Romeinse burgerschap, zit hij hier gevangen in Rome? Is hij een gevangene? U weet, zo begon dit hoofdstukje. Hoofdstuk 3, ik de gevangene, enzovoort. Dat is op grond van zijn Romeinse burgerschap. Anders zat hij er helemaal niet gevangen zelfs, maar. Maar juist op die grond is hij degene die tegen dat decor, als het ware, de verborgenheid noemt en openbaart. En daar moeten we het voor vanavond bij laten, om er volgende keer dan weer op terug te komen, uiteraard. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Rijkdom van genade waaruit wij dagelijks mogen leven. En ook deze avond bijeen mochten komen om uw woord te openen. We zeggen u dank dat u ons onderwijst aangaande wie u bent en wat u doet. En daarmee ook over wie wij geworden zijn sinds wij dit woord der waarheid hebben aanvaard en geloofd. We danken u dat u ons een plaats gegeven hebt binnen uw werk. En in bijzonder binnen dat lichaam, dat volk, deze tempel. Dit volk van priesters, geroepen ook tot koningschap voor in de toekomst, opdat wij als uw kinderen, maar ook als uw dienstknechten en als priesters van u, dit woord zouden bewaren in de eerste plaats in ons harten. We danken u dat we voor dat doel ook bij elkaar mochten komen op deze avond. En wij vragen u, Vader, wees u dan ook ons nabij. en richt u ons ogen op u, dat wij leven in een verwarde en duistere wereld, opdat wij, ondanks al die omstandigheden, ons niet zouden laten afleiden, maar zouden zien op onze heiland zelf, onze overste leidsman en voorreinder des geloofs. Opdat we zouden weten dat onze toekomst ligt bij u en dat die zeker is om dat die vast ligt in de persoon en het werk van onze heiland. Amen.